Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn. De volgende afkondigingen in deze dienst zal voorgaan dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk. Vanavond hoopt dominee P. Molenaar uit Lunteren om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd, de diaconiecollecte. Van vandaag is bestemd voor woord en daad. En dat komt dan in de plaats van de collecten die tijdens de dienst van de avondmaalscollecten worden gehouden. Voor de dankdagcollecte is er nog een gift van 100 binnengekomen, van 100 euro, waarvoor hartelijk dank. Zondag 22 november hopen voor te gaan, smorgen 10:00 dominee D.J. Budding uit Nunspeet in CZK 2 en s'avonds om 7:00 prominent T.J. Lucas uit IJsselmuiden in de Westerkerk. Er zal niet gezongen worden, de organist speelt de psalmen zodat u in uw gedachten kunt meezingen, meeneurien. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing 2 Koningen 6 van 1 tot en met 7. De te zingen psalm tijdens de dienst, psalm 62 het vijfde vers, psalm 143 het tweede vers, psalm 146 het derde vers, psalm 40 het eerste vers en psalm 52 het zevende vers. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu psalm 141, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van de Heere Jezus Christus, van God de Vader, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen nu gaan luisteren en thuis misschien ook wel meezingen. En in ons hart ook meezingen. Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots. mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Psalm 62, het vijfde vers. Ook vanmorgen willen we luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna willen we ook luisteren en zingen 143 en daarvan het tweede vers. Psalm 143 vers 2. Wil uwe knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar, dat wil zeggen uw rechterstoel, dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Psalm 143, het tweede vers. Stellen wij ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft vervuld, hij heeft deze wet ook als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gebod gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Schriftlezing, gemeente, kunt u vinden in het tweede boek van de Koningen. En wij lezen daarvan hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 7. 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7 noem ik u als onze schriftlezing. En daar in 2 Koningen, daar luidt het heilig woord van de Heere, onze God, als volgt. 2 Koningen 6, vers 1 begin ik te lezen. En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat we ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zei: ga heen. En er zei een: het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zei: ik zal gaan. Zo ging hij met hen. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen zij hout af. En het geschiedde als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide: ach, mijn heer, want het was geleend. En de man Gods zeide: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zei: neem het tot u, neem het tot u op. En toen stak hij zijn hand uit en nam het. Tot hier, gemeente, de schriftlezing. Wij willen dan bij dit gehele gedeelte stilstaan. En u zou als samenvatting misschien wel die uitroep kunnen nemen van die man in vers 5, tweede gedeelte, waar die man het zegt: ach, mijn heer, want het was geleend. Tot zover ook de tekst voor de prediking. De gemeente willen gaan bidden. En in onze voorbeden willen wij in het bijzonder gedenken aan mevrouw Berkhoff-Smelt, afgelopen week overleed een zwager. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere drie enige God, laat het voor ons vanmorgen opnieuw een wonder zijn. Dat wij er nog zijn, dat u ons nog draagt en verdraagt in het geheim van uw goddelijke genade en voorzienigheid. En dat u ons dan vanmorgen ook nog, Heere God, samenbrengt of de gelegenheid geeft vanmorgen om mee te luisteren, om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Want daarom, Heere, roept u ons samen op deze eerste dag van de week, omdat u ons allemaal, wie we ook zijn, iets te zeggen hebt. En dat is een boodschap van recht en van genade. Dat is een boodschap van veroordeling, maar ook van heil. Dat is een boodschap, Heere God, van uw evangelie, waarin u uw Zoon bekend maakt aan bij u weggedwaalde en verdwaalde zondaren, die geen licht hebben, die geen verstand hebben, die niets weten, die ellendig zijn, die gezondigd hebben, tegen u overtreden hebben. Maar u komt en u hebt een volheid van genade. En een boodschap voor ons die berekend is op de meest verloren mens van morgen. En lieve Heer, ja, dan mogen wij toch wel beginnen om u hartelijk te danken. Ondanks het feit dat uw oordelen op de aarde zijn. Ondanks het feit, Heere God, dat we zo beperkt worden door allerlei maatregelen. En het wijst ons erop en het doet ons beleven dat de dood altijd dichtbij is. Ja, wij denken en wij schuiven ook vaak de dood naar de randen van het leven, maar de dood staat er middenin. En we zien het niet en we gaan eromheen en we lopen er met een boog omheen. Maar Heere, geef dat we zullen beseffen dat wij sterfelijke mensen zijn. Ja, mensen zijn onder de macht van de dood, zolang wij daar niet door de Heer Jezus van bevrijd zijn. En Heere, dan is het zo'n wonder dat Hij in zijn opstandingsheerlijkheid wil verschijnen in het midden van de gemeente, ook vandaag. En dat Hij wil komen tot mensen die zichzelf niet aan de dood ontwringen kunnen. En dat U zulke machteloos gebonden mensen vrijmaakt. Heere, dan komen we vanmorgen bij U. En dan roepen we ook uit onze nood tot U. Dan roepen we, Heere God, ontfermt u zich over ons, ook vanmorgen, wie we ook zijn, een jongen of een meisje, vanmorgen ook hier naartoe gekomen, of meeluisterend, een oude man of oude vrouw. Heere, u kent ons, en u weet wat in ons hart leeft. Ja, dat weet u van al die 7 miljard mensen, of hoeveel er ook op deze wereld zijn. Heere, u kent hen stuk voor stuk. Ja, wat bent u dan groot en wat bent u dan machtig. En Heere, dan zijn wij zo bevoorrecht dat wij dat evangelie mogen horen. Zoveel mensen die dat nooit horen, Heere. U trekt nog aan ons. En Heere God, dan komen we ook bij u. Ook uit een week die weer achter ons ligt, waarin ook weer van alles gebeurd is. En dan willen we u hartelijk opdragen, mevrouw Berkhoff Smelt. Als ze ook in de achterliggende week opgeschrikt werd door het overlijden van een zwager. Ja, Heere, dan is de dood inderdaad dichtbij. Dan geeft u haar maar te zien op uw lieve Zoon, de Heer Jezus, die de dood overwon. Heere, wees weer bij haar en troost haar. Geef, Heere, dat ze ook mag weten dat de dood overwonnen is. En Heere, daar hebben wij zo dat geloof voor nodig. Want als wij over het kerkhof wandelen, dan denken wij dat de dood oppermachtig is. En toch, het is Pasen geworden. Heere, Heer Jezus, u bent opgestaan. O, mogen we u vanmorgen zo zien. Mogen we u vanmorgen zo zien als die borg en die middelaar. Die de dood inging om de dood te doden. O Heere, zo machtig als u bent. En zo machtig als u uw gang gaat, ook in deze wereld. En zo kunt u toch ook dode zondaren levend maken. En zo kunt u ook het geloof wat zo vaak onder het stof, onder de as ligt, levend maken. Heere, wij komen bij u. En we bidden u om troost in het verdriet. Heere, dan hebben we nog steeds te maken met die moeilijke pandemie. We willen u bidden voor allen die ziek zijn, getroffen door het coronavirus of ook andere ziekten onder de leden hebben, mensen die misschien ook wel wachten op uitgestelde zorg. Ach Heere, wij bidden en vragen u, geef toch dat wij in dit alles uw handen mogen opmerken. We moeten op zo'n onnatuurlijke manier leven, Heere. We lopen met een boogje om elkaar heen. Maar geef, Heere God, dat wij niet met een boog om u heen zullen lopen. Ja, we doen het van nature wel, Heere. Maar dat dat nou anders wordt. En dat nou, Heere God, wij gaan zien wie u bent. Dat u die schepper bent. Ook de onderhouder bent. Dat u ook uw lieve Zoon gezonden hebt. Dat u niet met een boog om ons heen loopt, maar dat u ons opzoekt vanmorgen. En dat u zo dichtbij komt, Heere. Ja, dat u ons aanraakt. Dat u ons omhelst, opdat wij u zouden omhelzen. Heere, wij mogen u hartelijk danken dat alles wat er gebeurt u niet in de weg staat. En als wij denken dat u de wereld hebt losgelaten, dat u ons laat merken, dat u het ook vanmorgen ons laat verkondigen. Ik laat niet varen de werken van mijn handen. Heere, zo zijn we toch begonnen. Zo beginnen we elke dienst weer opnieuw. Die belijdenis van afhankelijkheid. Waarom zouden we hier anders vanmorgen komen, Heere? Als we dat niet over u geloven zouden. Ach Heere, dan willen wij u bidden, houd deze wereld in uw hand. Het is een wereld die voorbij gaat. Het is een wereld die ten onder gaat. Maar er komt een nieuwe wereld. Er komt een nieuwe schepping. Heere, dan willen we u wel opdragen. Heel onze overheid. We denken aan de burgemeesters, de wethouders, de gemeenteraad. We denken ook aan onze landelijke overheid. Wees u met ons vorstenhuis, onze koning en koningin. Gedenkt u hen in alles. Geef hen de vrezen van uw naam. Heere, dat bidden we ook voor onze regering, voor het kabinet. Geef hen in alle dingen, Heere, wijsheid. Ja, Heere, wil het kwaad nog intomen. Ook het kwaad wat zo ver in onze Nederlandse samenleving is doorgedrongen. En wat alles als een zuur deesem bederft. Heere God, wat is er een vijandschap tegen u en tegen uw woord. Terwijl u toch alleen ons heil op het oog hebt. Heere, geef dat mensen zich zullen bekeren. Dat mensen zullen zien waar het leven is. Heere, wij bidden u zo voor het werk van zending en evangelisatie. Wees u overal vandaag waar uw woord geopend wordt. Of dat nu in de binnenlanden van Afrika is, in Zuid-Amerika, in China, in Amerika of ook hier in ons eigen land, in Europa. Heere, u hebt overal uw kerk en u haalt ze overal vandaan. En zij zullen uw lof verkondigen. Het zal worden een grote schare die niemand tellen kan uit alle naties, geslachten. En Heere, dan zal dat eenmaal toch zijn dat u werkelijk de eer krijgt. Nu mogen we niet zingen, Heere, in deze dienst. Maar ach, mogen we dan zingen, Heere. Dan kan het nu al wel eens gaan ruisen in ons hart. Kan nu al wel eens de lof gevonden worden die u zo waard bent. Heere, we bidden u voor uw volk Israël. Daar was natuurlijk ook veel om te doen, Heere. En dan willen we hen u opdragen. Altijd ook gedood, vervolgd. We denken, Heere God, aan de vreselijke gevolgen van de Shoah. Dat uw volk ook uitgeroeid werd in de kampen. Heere, geef toch dat ze mogen zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die ene Jood, geboren uit Israël, geboren uit de maagd Maria. Hij die Joden en heidenen samen zalig maakt. Eerst de Jood en dan de Griek. En Heere, ja, dat we dan ook voor hen blijven bidden. Het is een wonder dat u, Heere God, ons opzocht. Wij die er buiten stonden. En u zond uw evangelie. En Heere, ach, als u dan die wilde takken kunt inenten, dan kunt u dat ook met de takken van nature, Heere. En dan zit ons allemaal hart, zit dat verzet tegen u. En dan zit in ons aller hart die afkeer van de Messias, van de Heer Jezus. O, dat we eraan ontdekt worden. En als we leren dat als schuld te eigenen, Heer, dan kunnen we naast de Jood gaan zitten. En dan zeggen we, ach, nou heb ik alles gevonden in Hem. O Heer, mogen we zo leven uit Hem. En Hem aanprijzen bij de heiden om ons heen en bij de Joden. Denk aan de vervolgde christenen, Heere, ze worden zo vervolgd, ze worden zo verdrukt, ze worden zo geslagen. In de gevangenissen, waar dan ook, o Heere, geef ze kracht naar kruis. U bent het toch, die ook voor uw kerk zult zorgen, ook waar ze op het diepst verdrukt wordt. En geef dan dat bloed van de martelaar, het zaad van de kerk zal zijn. Heere, wij bidden en vragen u al deze dingen. Ja, we hebben u niks aan te bieden, Heere. We kunnen alleen onze schuld bij u neerleggen. We kunnen alleen onze zonde aan u belijden. Maar wij pleiten op het werk van uw Zoon. We pleiten op zijn borgwerk. We pleiten op dat bloed, Heere, wat gestort is. O, dat bloed. Dat we daarin gevonden worden. En dat we daarin gewassen worden. En daarin gereinigd worden. Heere, dat bloed. Ja, wilt u dat ook vanmorgen ons bedienen. Ons toepassen. Heere, zo leggen we al onze gebeden. Onze gebrekkige gebeden. Maar voor u neer. En we leggen ze neer op hem. Uw Zoon op zijn offer. En bidden het u in zijn naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen als inleiding op de preek dan gaan luisteren naar 146:3. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn of haar God. 146, het derde vers. Gemeente, we lazen een geschiedenis van de profeet Elisa. Nou, jongens en meisjes, ik denk dat jullie ook wel eens van die profeet gehoord hebben, hè? Elisa. Zijn voorganger heette Elia. Dat lijkt heel erg op elkaar, die twee namen. En ze werkten allebei in het Noordrijk, het Tienstammenrijk. In een moeilijke tijd. Want het was een tijd, ja, waarin bijna geen mensen meer waren die de Heere God nog wilden dienen. Wil jij dat wel? Nou, dat hoop ik. Dat de Heere God wat in jouw hart gelegd heeft. Je zegt, God heb ik lief. Dat kan de Heere God ook in het hart van een jongen of van een meisje, van een jongere werken. Echt waar. Maar goed, heel veel mensen in die tijd en ook in onze tijd, die zeggen dat niet. Die zeggen, aan God heb ik geen boodschap. Is die mijn schepper? Heeft hij mij gemaakt? Ik wil niks met hem te maken hebben. Erg is dat. Verschrikkelijk is dat. En zo was dat ook in Israël. Er was een vreselijke afval van de levende God. God had zich bekendgemaakt aan zijn volk. En toch, ze keerden zich van hem af. Een donkere tijd. En toch zien we nou in die donkere tijd iets om blij van te worden. Want hoe begint nou eigenlijk dat gedeelte wat we samen gelezen hebben? Nou, daar staat het volgende. En de kinderen van de profeten zeiden tot Elisa: zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Te eng, dat betekent te klein, te krap, te nauw. Het gaat hier over kinderen van de profeten. Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, er wordt wel eens gezegd, dat zijn eigenlijk leerlingen van de profeten. Dat zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, mensen die in opleiding zijn om zelf ook profeet te worden. En om dan ook het evangelie te gaan uitdragen, het woord van God te verkondigen, ook de wet natuurlijk. Dat is wel een goede uitleg. Ik zal niet ontkennen dat dat een goede mogelijkheid is, gemeente. Dat is een soort theologiestudenten naar onze tijd vertaald. Mannen die in opleiding zijn voor predikant. Misschien zijn ze hier ook wel die in hun hart toch een roeping voelen om dat woord van God te preken. Maar dat is één uitleg. Toch heb ik daar wel mijn twijfels ook bij die uitleg. Er is ook nog wel een andere uitleg. De kinderen van de profeten. Dat je dat eigenlijk zo moet lezen, dat het de getrouwen waren in het land Israël. Dat het die mensen zijn die nog inderdaad willen leren van de profeten. Maar dan meer in de zin van, ja, zoals dat vanmorgen ook hier in de kerk gebeurt. Hè, dat ze aan de voeten van de profeten gingen zitten eigenlijk om de preken te horen die ze hielden. Om de woorden te horen die ze spraken. Dus eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de getrouwen binnen het volk Israël. De kinderen van de profeten. Als je namelijk ook bijvoorbeeld even een hoofdstuk terug leest, dan lees je ook dat ze ook bijvoorbeeld een vrouw hadden, hè, en dat ze ook kinderen hadden weer en in een gezin samen woonden, want ja, dan gaat het hier over de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht. Dat die te krap is. Te klein geworden is. Dan wordt er wel gedacht, hè. En ja, dat kun je natuurlijk ook wel voorstellen. Als dat nou inderdaad mannen waren die in opleiding waren. Dan was dat waarschijnlijk een soort, ja, seminarie, hè, waar ze dan ook samen woonden. En waar ze dan ook in opleiding. Nou ja, goed. Dan moet u dat dus wel in overeenstemming brengen met wat we verder over die kinderen van de profeten leren. En over die zonen van de profeten. Dat ze toch ook zelf een huis hadden bijvoorbeeld. En hoe moeten we het dan lezen? Zie nu de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht. Dan moet u weten dat woord wonen, dat kan in het Hebreeuws ook vertaald worden met zitten. Dus dan kun je het ook vertalen met, zie nu de plaats waar wij zitten voor uw aangezicht is voor ons te krap. Zoals u vanmorgen hier zit. En dan zou je kunnen denken aan een soort kerkzaal of aan een soort zaal waar ze ook onderwijs kregen. Nou gemeente, u moet zelf dan maar dat verder onderzoeken hoe dat precies zit en welke optie u ook kiest. Maar, en daar gaat het nou natuurlijk om, en dat is het mooie ook wat we zien in dit verhaal, in deze geschiedenis. De plaats waar zij wonen of zitten is te klein geworden. Met andere woorden, dat aantal kinderen van de profeten dat neemt toe. Er zijn of meer mannen die zelf ook het woord van God willen brengen, of er zijn meer mensen die ook toch de Heer willen dienen. En ja, uiteindelijk is dat natuurlijk hetzelfde ook, hè. Want ja, als je het woord wil preken, hoe kun je het woord preken als je zelf de Heer niet kent, als je zelf de Heer niet dient? Als dat niet het verlangen op zijn minst van je hart is. Dus gemeente, het aantal mensen wat de Heer vreest, dat groeit. Dat groeit. En dat is toch iets om ontzettend blij van te worden, of niet? Waar het overgrote gedeelte van het volk opgaat in de afgodendienst, de dienst aan de Baals, en het er zelfs op leek dat niemand meer de Heere diende, want denk nog maar even terug, ik noemde net Elia al. Nou, op een gegeven moment dan ligt Elia, die ligt daar onder die braambos, weet u wel. En wat zegt hij dan? Heere, zegt hij, ik ben maar alleen overgebleven. Misschien denkt u het ook wel eens, of jij. Ik ben maar alleen overgebleven. Er is niemand meer die u nog kent, Heere. Daar vergist Elia zich in, want Heere zei tegen hem, er zijn er nog 7000 die de knie niet voor Baal gebogen hebben, maar die mij dienen, die mij kennen, die met mij leven, die uitzien naar de komst van de Messias, van de Heer Jezus. En hier, gemeente, zien we, dat aantal neemt nog toe. Dat groeit. Er vindt iets plaats, zou je kunnen zeggen, van een opwekking, hè? De Heere God is bezig. Hij is bezig om mensen tot zich te trekken, om te werken. Ook in die donkere tijd werkt God. Nou, als iets ons mag bemoedigen vanmorgen, dan is het toch dat, of niet? Dat de Heere werkt. En dat de Heere zijn gang gaat. Ook al lijkt het er soms niet op. De Heere. En dan mogen we toch ook moed scheppen eigenlijk uit wat we hier lezen, of niet? Als wij misschien denken, het gaat allemaal de verkeerde kant op. Hier zien we dat God zijn gang gaat. En dat hij ook werkt onder een volk wat naar God niet vraagt. Het volk van Israël, wat zo bij God vandaan gaat, wat zo tegen God ingaat, wat zo alles verzondigt. Maar de Heere komt en hij werkt. Ja, daar mag je toch moed uitscheppen van morgen of niet, hè? Ja, je kan zeggen, wij hebben het er als land en volk en als West-Europa niet naar gemaakt dat de Heere God nog een kerk in Nederland zou overhouden. Toch? Daar hebben we het niet naar gemaakt. Dat hebben we niet verdiend. En dat de Heilige Geest zich terug gaat trekken en in gaat houden en dat hij niet meer werkt onder ons. Ja, dat hebben we wel verdiend. Dat is ernstig, als je daarover nadenkt. Dat het zo donker kan worden in het volksleven. Maar gemeente, nou zien we dat de Heere God niet werkt omdat wij iets verdienen. Ook in het persoonlijk leven niet. Dan zou het nooit kunnen, hè? De Heere God, die werkt uit vrije genade. Hij werkt vrij en soeverein. En hij zoekt mensen op die niet naar hem vragen. Die kinderen van de profeten, die vroegen uit zichzelf ook niet naar de Heere. Maar de Heere vroeg naar hen. En daarom kwam dat verlangen in hun hart. En daarom kregen ze ook de moed om tegen de samenleving in te gaan. Om in te gaan tegen alle heersende trends. In het volksleven en in de kerk. Nou gemeente, hoe is dat nou in ons hart? Is er nou ook in uw hart dat verlangen gekomen? Hè? Heeft de Heere dat daar gewerkt? Dat u zegt, ja, ik wil de Heere dienen. Ik wil de Heere kennen, ik wil de Heere vrezen. Niet meer me laten beheersen. Door alles wat er in deze samenleving te koop is. Maar ik wil mijzelf aan de Heere geven. Ik wil niet ook niet meer. En want dat waren ook veel mensen die dat nog probeerden in die tijd. Ik wil ook niet meer de Heere God en Baal proberen te combineren. Elia had het gezegd. Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Hinkt u nog op twee gedachten of jij? Dat je zegt, ja, de Heere God wat en de wereld wat. En dan probeer ik dat zo een beetje met elkaar in overeenstemming te brengen en een beetje te combineren. Nee, maar dat je hier vanmorgen zit, niet alleen omdat het moet of dat het een goede gewoonte is, maar uit verlangen. Omdat je zegt, Heer, nou wil ik uw stem horen. Nou wil ik u volgen, Heer. Want u bent de levende God. Nou wil ik ook een kind worden. Nou wil ik een leerling worden. Van die grote profeet van de Heer Jezus Christus. Want ja, uit mezelf weet ik nou niks. Uit mezelf weet ik niet wie God is. Uit mezelf weet ik niet wie ik zelf ben. En weet ik ook niet wie de Heer Jezus is. Maar dat kunt u mij leren, Heer. En doet u dat ook. En zo gaan zitten. En zo de middelen gebruiken. En zo uit je Bijbeltje lezen, elke dag. En zo in biddend opzien zeggen, Heere, neig mijn hart tot de vrezen van uw naam. O Heere, mag ik u kennen. Mag ik de Heer Jezus kennen in de kracht van zijn opstanding. O gemeente, ja, dat geeft dan ook moed, hè. Ook om in deze samenleving te staan, ook als alles tegen lijkt te zijn. En dan kan er toch groei zijn. Groei in de diepte, meer ontdekt worden aan wie je zelf bent. Maar ook aan de gruwelen meer gaan zien. Maar ook meer zien op wie God is. Een verlangen hebben naar het woord van God. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, zingt Psalm 119. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen. Is het zo in uw leven? De Heere is het zo waard. De Heere God is het zo waard. Echt waar. Om hem te zoeken en te dienen. En dat omdat hij ons eerst zoekt. Nou gemeente, dat eigenlijk over het eerste vers. En ja, daar moet natuurlijk wel een oplossing voor komen. Hè? Als je dan ruimte tekort komt, dan moet je gaan verbouwen. Dat is eigenlijk wat het plan wat ze bedacht hebben. En dat zegt dan ook in vers 2 tegen Elisa. He, laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk vandaar een timmerhout halen. Dat wij ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zei, ga heen. Nou gemeente, het is niet helemaal duidelijk of ze hier nieuwbouw doen of dat ze gaan verbouwen. Maar ook dat maakt niet zoveel uit. Hè. Waar het even om gaat is dit. Zij hebben een plan, maar dat gaan ze niet zomaar uitvoeren. Het is niet zo dat ze zeggen, nou ja, weet je wat is, ruimtetekort, bij de Jordaan is hout, 1 en 1 is 2, we kunnen wel daar een nieuwe ruimte gaan maken. Nee, ze leggen dat plan voor aan de profeet. Dat is toch wel een beetje vreemd, vindt u niet? Je kunt je zo voorstellen dat Elisa daardoor het land reisde en dan weer dus bij de ene kring van kinderen van de profeten was en dan weer eens bij een andere kring. En blijkbaar hebben ze ook gewacht en hebben ze ook gewacht totdat hij bij hen zou zijn en hebben ze toen dat voorstel aan hem gedaan. Gemeente, hoe zit dat nou? Nou, laat ik allereerst dit zeggen. Het is natuurlijk goed om als je raad of advies nodig hebt, hè, dat je dat toch eens eventjes, of als je iets groots gaat doen of als je iets moeilijks gaat doen, dat je dat toch eens even met iemand bespreekt en ook raad en advies vraagt. Hè. Ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar ja, soms dan denk ik wel, hè, ik zoek het zelf wel uit. Maar ja, waarom zijn we zo hoogmoedig dat we eigenlijk niet eens raad en advies vragen aan mensen die het misschien wel beter weten dan wij? Heel verstandig om eens te vragen, is het wel een goed plan wat we hebben? En toch gaat het hier nog iets verder. Het is niet alleen dat ze eigenlijk de ervaring die Elisa heeft waarderen en hem als mens waarderen. Nee, Elisa is natuurlijk ook door de Heere God als profeet aangesteld. Als ambtsdrager zou je kunnen zeggen. En ja, hij staat eigenlijk boven deze kinderen van de profeten. En soms moet je ook gewoon toestemming vragen aan hen die over je gesteld zijn. He, jongens en meisjes, als jij uit school komt en je wilt ergens gaan spelen eventjes, he, bij je vriendje of zo, dan moet je natuurlijk wel even, ja, op zijn minst tegen je vader en moeder zeggen, denk ik, he, dat ze weten waar je bent. Even vragen, mag dat wel? Is dat wel goed? He, misschien moet je wel naar de tandarts of zo, dan kan het niet. Kijk, zo ongeveer is dat hier ook, hè? Ze vragen toestemming aan Elisa. Elisa, is het goed dat we dit doen? En niet alleen omdat ze het nou van Elisa willen weten, zou Elisa het goed vinden. Nee, hij is de profeet van God. Hij is de mond van de Heere. Eigenlijk willen ze weten, Heere God, vindt u het goed dat we dat doen? Nou, gemeente, daar kunnen we wel wat van leren, toch, of niet? Ze zijn verlegen om de leiding van de Heere. Zijn wij dat ook? Gaan wij zo met alle dingen in ons leven om? U, jij en ik? Dat we niet zomaar onze plannen maken. Zeggen, nou ja, het bedrijf moet uitgebreid. Nou, dan doen we dat toch? Nee. Maar dat je toch eerst je knieën buigt. Zegt, Heere, is het goed? Je wil gaan verbouwen, Heere, is het goed? Maar ja, wat dan eigenlijk ook, hè? Wat je ook gaat doen. Je zegt, Heere, is het goed? Kan een verlangen zijn wat de Heer in je hart gelegd heeft. Ik weet niet of er hier mensen zijn die een poëziealbum hebben. Vroeger had je dat wel eens. Tegenwoordig zijn dat meer vriendenboekjes en zo, geloof ik. Maar vroeger stonden in een poëziealbum toch wel eens hele mooie versjes. En eentje wil ik er even voorlezen. Het luidt als volgt. Luister maar goed. Bewandel geen wegen, al lijken ze recht, voordat je gaat vragen wat God ervan zegt. Bewandel geen wegen, al lijken ze nog zo goed, al lijken ze nog zo recht. Maar eerst gaan vragen wat God ervan zegt. Ja, zegt iemand, krijg je dan een antwoord? Kijk, ze hadden daar een profeet aan wie ze het konden vragen. Nou, gemeente, hoe werkt dat in ons leven? Hoe kunnen wij antwoord krijgen van de Heere? Door zijn woord en door zijn geest. Dan moeten we ook bij de meerdere Elisa zijn. Dan moeten we ook zijn bij hem die de wijsheid van God is. Dan moeten we zijn bij de Heer Jezus. En inderdaad, soms kunnen de ambten daar ook een taak in hebben. Hè? Waarom zou je, als je nou met echt een moeilijk probleem zit, waarom zou je dan niet de ouderling bellen? He, of een predikant, he. U krijgt een eigen predikant, wat een reden om dankbaar te zijn. Dan mag je toch ook als een middel van de Heere gebruiken. Ja, die kun je natuurlijk niet voor alles bellen, dat snap ik ook wel. He, maar dan kun je ook zelf je knieën buigen. En dan mag je ook het woord van God openen. Kijk, die kinderen van de profeten, die hadden nog niet zoals wij, dat hele woord van God. He, ze hadden misschien de boekrollen van de wetten van Mozes. En daar zullen ze ook in gestudeerd hebben, voor zover ze konden lezen. Maar u en ik, wij hebben toch het woord van de levende God. En dan spreekt de Heer ook, gewis, tot elk die voor hem leeft. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, hoor. En dat kan op verschillende manieren zijn, hè, natuurlijk. Dat kan zijn met een tekst of met een vers. Dat kan zijn doordat de Heer je vrede geeft in je hart. Hoe dan ook, maar vraag hem, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zij zoeken de wil van de Heere. Gemeente, mooi is dat. Als dit onze levenshouding is. En Elisa, hij geeft toestemming. Hij zegt, gaat heen. En toch zijn ze daar niet tevreden mee. Nee, want lees u dan maar verder wat er staat in vers 3. En er zei één, in ieder geval één uit hen is er niet tevreden mee, het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zei, ik zal gaan. Ja. Ze willen niet alleen Gods leiding in hun leven, maar ze willen ook dat de profeet van God zelf meegaat. Ze willen ook dat de Heere sprekend bij hen is. De mond van God. Die kunnen ze niet missen. Als de Heere zwijgt. Heere, spreek toch in mijn leven. U moet bij mij zijn, Heere. Ja, achter Elisa moeten we hier natuurlijk de Heer Jezus zien opnieuw. Die grote profeet en leraar. Gemeente, hoe is dat in ons leven? Kijk, je kunt soms te verlegen om zijn dat de Heer u de weg wijst. Maar ben je nou ook verlegen dat de Heer zelf erbij is? Wat mooi als u niet zonder de Heer zelf kunt. Zonder zijn aanwezigheid. Zonder zijn gunstrijke tegenwoordigheid. Als u zo niet meer leven kunt. Als u eigenlijk niet meer zonder de Heer Jezus leven kunt. Want alleen in hem is Gods aangezicht in gunst tot ons gewend. Gemeente, hoe is dat bij ons? Kunnen wij niet zonder de Heer? Of kunnen we nog heel veel? Misschien zelfs alles nog zonder de Heer. We hebben de Heer Jezus nodig als borg en als middelaar. We hebben hem nodig om met God verzoend te worden, jawel. Maar gemeente, we hebben hem elke dag nodig. Heb je de Heer Jezus ook nodig als een middelaar? Als je aan het stofzuigen bent of aan het koken. Of in de supermarkt. Of op je werk. Of als je naar school toe gaat. Stel je nou eens voor dat er geen Heer Jezus was. Zou je dan al die dingen die ik net opgenoemd heb, zou je die dan op een andere manier doen? Of zou daar niets in veranderen? Als je met de administratie bezig bent of een gesprek voert of de krant leest. Zou het verschil maken, gemeente, of we dat doen? Ziende op de Heer Jezus of niet ziende op hem, niet denkend aan hem? Gemeente, laat het ons hier om te doen zijn dat wij aan de Heer Jezus verbonden mogen raken, maar ook verbonden aan hem mogen leven, zoals de rank verbonden is met de wijnstok, zegt de Heer Jezus. En zo zult u goede vruchten voortbrengen. Tot eer van God, mijn Vader. Gemeente, dat verlangen zien we hier. Ga mee met ons. En gemeente, als je dat verlangen hebt, hè, als dat nou echt de nood van je leven is, dat je zegt, Heer, ik kan u niet missen. Ik heb u nodig. En u hebt het zelf gezegd, Heer Jezus. Zonder mij kunt u niets doen. Niets. Heer Jezus, wees u zelf bij mij. Ja, gemeente, dan wordt dat verlangen ook vervuld. Hè? Want dan zien we dat Elisa ook zegt, ik ga mee. Ik zal gaan. En zo ging hij met hem mee. Staat er in vers 4. Nou, dan komen ze aan. Ze komen daar aan bij de Jordaan. En dan gaan ze aan het werk, hoor. En er wordt gehakt. En er wordt gezaagd. En ze gaan bezig. Ze hakken hout. En dan in één keer. Jongens en meisjes, daar klinkt een plons. En een schreeuw. Van een man. Een roep. Om Elia. Ach, mijn Heer, het was nog wel geleend, Elisa. Gemeente, wat is er gebeurd? Ja, die man is bezig geweest om, nou ja, ik maak er maar een bijl van. Daar staat er eigenlijk niet meer zoveel woorden, maar goed. Zo wordt vaak uitgelegd en het is helemaal niet zo'n rare gedachte. Een man is bezig geweest met hakken met een bijl. En hij heeft die bijl in de aanslag gehad en hij heeft, ja, gehakt. En hij heeft hem weer opnieuw omhoog gedaan om nog wat harder te hakken. En met dat hij dat deed, is de kop van de bijl, van de steel van de bijl, afgevlogen en met een boog achter hem in het water van de Jordaan gekomen. Plons. Een ramp. Echt een ramp. Ik denk, gemeente, dat wij dat niet goed kunnen inleven wat dat voor die man betekend heeft. Maar hij roept het ook meteen, als hij doorkrijgt wat er aan de hand is, roept hij het ook meteen uit. Ach meneer, het was nog wel geleend. Die bijl is niet van hemzelf, hij heeft hem geleend van iemand. En zo'n bijl, dat was een kostbaar bezit. Ze konden nog niet zo heel erg lang, op het moment dat deze geschiedenis plaatsvond, ijzer bewerken. Dat was erg moeilijk. Ja, om ijzer echt zo heet te verhitten, dat je daar een bijlkop van kan maken. Dat kostte veel energie. En een bijl was niet zomaar overal te koop in de winkel. Een bijl vertegenwoordigde een kapitaal. Kijk, ik weet niet wat een bijl tegenwoordig ongeveer kost. Nou ja, voor €70 heb je denk ik een redelijk goede bijl. Maar dat is dan dat is ook nog een bedrag natuurlijk. Maar zo was het in die tijd niet, hè? En ik heb gedacht, ja, hoe kun je dit nou eigenlijk vergelijken? Waar kun je dit nou mee vergelijken? Nou, als je nou een hele dure auto koopt. Of een hele dure auto leent. Laten we zeggen van een rijke kennis. En je rijdt die dure auto totaal los. Hè? Laten we zeggen een Tesla X of een Porsche Taycan of wat voor een auto ook. Niks meer aan te repareren. Nou, hoe zou je dan voelen? Ellendig, denk ik, of niet? Nou, zo ongeveer, hè, is het voor die man. En hij roept in zijn nood Elisa te hulp. Waarom? Hoopt hij dat Elisa zal meezoeken om die bijl te vinden, daar in de Jordaan? Ja, dat zou kunnen. Maar gemeente, ja, gaat dat lukken dan? Zo'n bijlkop daar ergens, ja, in de modder van de Jordaan, daar ergens onder, tussen dat gesteente, gaat maar zoeken. Nou, dat zal nog een hele toer worden. Dat is wel een wonder als je die terugvindt. Gemeente, verwacht die man iets van Elisa? Nou, hij verwacht het van de God van Elisa. Elisa, dat betekent, jongens en meisjes, mijn God helpt of mijn God redt. Wat doet Elisa dan? Gaat hij die man helpen met zoeken? Nee, hij vraagt aan die man, waar ben je het nou kwijtgeraakt? Waar is die bijlkop nou ongeveer in het water gekomen? En, ja, dat weet die man wel ongeveer. En hij wijst het aan. Hier. Hij wijst het. Wat doet Elisa? Hij snijdt een stuk hout af en hij werpt dat stuk hout in het water. En wat gebeurt er dan? Die bijlkop die komt zomaar bovendrijven op het water. En dan zegt Elisa tegen die man, nou moet je die bijlkop naar je toe halen. En dan moet je hem uit dat water oppakken. En die man die doet het. Hij strekt zijn hand uit. En hij neemt die bijlkop naar zich toe. Een wonder, gemeente. Nou, er zijn mensen die kunnen dit niet geloven. Hè? Die zeggen, ja, maar dat ijzer zo op water zou drijven, dat kan natuurlijk helemaal niet. IJzer dat zinkt. En er zijn wel allerlei verklaringen bedacht in de loop van de geschiedenis, hoe dat dan toch zou kunnen. En dat Elisa precies die tak in die bijl gegooid heeft en dat hij daardoor toch weer boven kwam drijven of zo. Hè? Doordat het soortelijk gewicht zo werd dat het samen toch weer lichter was dan water. Maar gemeente, ik hou het er maar op dat het echt een wonder is. Want wat denkt u, hè? Zou God, die nou het water en het ijzer geschapen heeft, er niet voor kunnen zorgen dat ijzer op water drijft? Natuurlijk wel. Laten we maar nooit te klein van de Here denken. Nou gemeente, dat is dan de boodschap toch voor ons. Nu, vanmorgen hier, en meeluisterend. Denk niet te klein van de Here. God doet wonderen. En Elisa, hij als de dienstknecht van God, hij redt, hij helpt die man. Ja. Er is, gemeente, in de loop van de kerkgeschiedenis wel nagedacht. Of er toch niet iets meer in deze geschiedenis zit. En verschillende kerkvaders, die hebben in dat hout wat Elisa in het water gooit, meteen het hout gezien waar de Heer Jezus aangehangen werd. Het kruis van Golgotha. En ik kan ze geen ongelijk geven. Er zijn dominees die zeggen, ja, maar dat is vergeestelijken van de tekst. Nou ja, goed. Ik geef toe dat het misschien niet de eerste betekenis is, maar we moeten wel de schrift in zijn verbanden lezen. En ja, we zijn tegenwoordig zo wijs en zo slim dat we zelfs de kerkvaders kunnen corrigeren. Want er zit toch wel iets in, of niet? Hè? Als nou dat hout in het water valt, dan komt die bijl, die verzonken lag in de diepte en in de modder, die komt bovendrijven. Kijk, waar nou het kruis van Christus, het leven van een mens inkomt. Waar het opgericht wordt in je bestaan, daar kom je boven. Een zondaar die zo in de ellende ligt, die zo in zijn zonde ligt, die hopeloos verloren is, die wordt dan door God bovengebracht. Nou, gemeente, daar zit zeker wat in die uitleg. En daarom geef ik hem toch ook maar aan u mee. Maar toch. Toch nog even terug. Want gemeente, dan moeten we toch nog even erop letten dat de Heere helpt. Dat is die naam van Elisa en dat komt steeds in al die geschiedenissen van Elisa weer terug. Dat komt ook terug in de geschiedenis die aan deze geschiedenis vooraf gaat. Dat is de geschiedenis van Naaman. Nou, dat kennen de jongens en meisjes ook wel, hè? Naaman, die had allemaal van die vreselijke zweren op zijn lichaam. Die was melaats en die komt bij Elisa en dan moet hij zich onderdompelen in de Jordaan en dan wordt hij genezen. Kijk, de Heere redt. Een Syrische generaal. En ook in het gedeelte wat op dit gedeelte volgt, gaat het over de redding die God geeft. En dan gaat het niet over een enkele persoon, maar dan gaat het over het hele volk. Het volk Israël, wat bedreigd wordt door de Syrische legers. En Elisa die leidt hen dan weg. Hè? En dan zie je dat de Heere bevrijdt. En zijn hele volk verlost. En nou tussen die twee geschiedenissen ingeklemd vinden we deze geschiedenis over die man met die bijl. Waarom is dat, gemeente? Want we moeten altijd letten ook op de bredere verbanden van de schrift. Zou het dit kunnen zijn? Dat als nou die geschiedenis van Naaman meteen opgevolgd was met de verlossing van Israël, dan zou je kunnen denken. Kijk, daar houdt de Heere God zich mee bezig, met belangrijke mensen. Met een Naaman, voornaam. En de Heere houdt zich ook wel bezig met de verlossing van een land en van een volk. Maar ja, zou de Heere zich nou met mij ook bezighouden? Nou gemeente, dat laat deze geschiedenis zien. De Heere houdt zich niet alleen bezig met voorname mensen die een belangrijke positie hebben. De Heere houdt zich niet alleen bezig met de landen en de volken van deze wereld. Dat ook. Maar de Heere houdt zich ook bezig met een nietig mens. Met een mannetje die een bijl kwijt is. Wat een wonder, hè, gemeente. Dat de Heere zo naar mensen omziet. De Heere die zo hoog en verheven is. Die de vele duizenden sterren geschapen heeft. Hij bemoeit zich met een arm mens. Zijn naam lezen we niet eens. Maar wie de Heere vreest is kostbaar in zijn ogen. O, voor de Heere is niets te groot, is niets te moeilijk. Maar voor de Heere is ook niets of niemand te klein of te onbetekenend. Ach, misschien ben je wel eens bang om de Heere lastig te vallen met je vragen. En misschien denk je wel eens, ja, maar kan ik de Heere hier nou mee vermoeien? Doe het maar wel. Stort voor hem uit uw ganse hart, hè. Je ganse hart, niet een klein beetje, maar alles wat je bezighoudt, eerlijk tegen de Heere zeggen. En Kolbrugge zegt, ik heb het misschien hier wel eens vaker gezegd, hè. Kolbrugge zegt, je mag de Heere God om een speld bidden. of om een knikker? O gemeente, we mogen de Heere zeker ook om hulp en redding smeken in de nood. Of die nood nou klein of groot is, of die nood nou voor de tijd is of voor de eeuwigheid. Maar roep hem te hulp. Dat is denk ik de eerste les, gemeente, die ik hier ook zou willen trekken. Maar dan moeten we nog iets zeggen. Want nou valt het zo op, ik weet niet of het u ook is opgevallen, dat die man, ja, echt zijn verantwoordelijkheid voelt. Hè? Dat is misschien best een beetje bijzonder eigenlijk in onze tijd. Hè? Maar ja, mensen nemen niet zo meer hun verantwoordelijkheid. Die voelen zich ook niet meer zo verantwoordelijk voor wat er om hen heen gebeurt of voor andere mensen of noemt u het maar op. Deze man wel. Hij voelt zich echt verantwoordelijk voor wat hij geleend heeft. Die bijl. En hij beseft heel goed wat ik geleend heb, dat moet ik ook echt teruggeven. En hij komt daardoor in de nood als dat niet kan. Kijk, hij zegt niet, en dat zouden misschien mensen tegenwoordig wel zeggen, ik hoop niet dat u het zou zeggen. Hij zegt niet, nou ja, weet je, het is gelukkig mijn eigen bijl niet. Dat zou wel heel bot zijn. Hij zegt ook niet, nou ja, het was een ongeluk en ik kon er eigenlijk niks aan doen. Hè? Ja, en misschien had hij ook nog wel kunnen zeggen, hè, ik heb die bijl geleend. Maar ja, die man van wie die bijl is, die heeft gewoon die kop niet goed op die steel gezet. Het is eigenlijk zijn eigen schuld dat hij die bijlkop kwijt is. Kan ik niks aan doen. Zegt hij allemaal niet, gemeente. Hij zegt, hij roept het uit in de nood. Ach, mijn Heer, want het was nog wel geleend. Daar zit toch nood achter. Hè? Kijk, eigenlijk zegt hij, als het nou mijn eigen bijl was, dan was het een ramp geweest. Maar nu is het geleend. Oh, om zelf een verlies te lijden, dat is erg. Maar dat nou mijn naaste door mijn schuld gedupeerd raakt, dat is veel erger. Dat hij een verlies zal lijden, dat is mijn nood. Nou, gemeente, hoe is dat met ons? Gaan wij zorgvuldig met de spullen van een ander om? U, jij en ik. Als je iets leent, geef je dat dan netjes terug. Als je een bad leent, een schep leent, dat je hem ook weer schoonmaakt. En je niet met de aarde er nog aan weer terugbrengt. Of een kettingzaag, hè, ook weer netjes schoongemaakt. Hoe doe je dat? Jongens en meisjes, heb jij wel eens iets geleend van iemand? En heb je het ook teruggegeven? Of heb je zelf misschien wel eens iets uitgeleend? Hè? Misschien een boek of zo. Hoe zou je dat nou vinden als je zelf iets uitleent en je krijgt het niet terug? Dan zeg je ook, nou hem leen ik niks meer. Ik krijg het niet terug. Nee, daar kun je geen respect voor hebben. Hè? Voor iemand die iets leent en het niet teruggeeft. Gemeente, hoe gaan wij met de spullen om? Hebben we alles wat we geleend hebben in ons leven ook weer netjes teruggegeven? Alles? Echt? Ook wat je geleend hebt van God? Geleend heb van God? Wat heb ik van God geleend dan? Alles. Alles wat je hebt en wat je bent, heb je geleend en heb je te lenen van de Heere. Want God is de grote eigenaar van alles. Hij heeft ons en hij heeft alles geschapen. En wat we hebben, dat hebben we in bruikleen van hem. Ons lichaam. Onze ziel. Onze geest. Geleend. Onze tijd. Ons denken. Onze lichaamskracht. Geleend. Onze familieleden, onze kinderen. Vrienden, gemeenteleden. Geleend. Ons huis, ons bed. Ons geld, ons bedrijf. Ons alles geleend. Die kleren die je aan hebt, geleend. Ja, zegt iemand, maar wacht even, ik heb een bedrijf opgebouwd van de grond af aan. En het bloeit. Ja, dat is waar, dat kan. Je zult er hard voor gewerkt hebben, maar wie gaf u de kracht om daar hard voor te werken? En de gezondheid? Gemeente, alles wat wij doen en waar wij mee werken, dat zijn geleende gaven. Zijn we daar echt van overtuigd? Geloven we dit? Of gaan we in hoogmoed onze weg? Ik betrapte me er gisteren nog op. Mijn broodrommel, dit is misschien een beetje een vreemd verhaal, maar mijn broodrommel die is... mijn zoontje heeft hem kapot. Hij had hem meegenomen naar school, hij is kapot gegaan. Natuurlijk niet expres, maar goed. Ik zei, ja, het was mijn broodrommel. Snapt u? Het is helemaal niet van mij. Het is van de Heere. Het is geleend. En wij denken dat het van ons is. En wij zeggen, het is van mij. Nee, het is geleend. Het is van de grote eigenaar. En gemeente, hoe meer we dat beseffen, hoe zorgvuldiger we zullen leven. En hoe zorgvuldiger we er ook mee om zullen gaan. Want de Heere God die zal aan het einde van ons leven wel vragen, wat heb je nou gedaan? En hoe heb je nou gezorgd met alles wat je van mij geleend hebt? En gemeente, dat moeten we teruggeven. Denk maar aan die gelijkenis. Van die talenten. Moet teruggegeven worden. En heb je er dan ook winst mee gemaakt? Als de Heere God nou zou vragen, hè, gewoon, ik neem er maar even één ding uit. Wat heb je gedaan met je tijd? Met je uren, met je dagen, met je jaren? Wat moet je dan zeggen? Johannes Brugman die dichtte, de tijd heb ik verloren die gij mij had verleend. Naar u wilde ik niet horen, in zonde was ik versteend. Wat heb je gedaan? Met mijn goede gaven, zegt de Heere. Wat heb je gedaan met je lichaam? Wat heb je gedaan met mijn beeld? Zoals ik je geschapen heb. Zoals je goed uit mijn hand bent voortgekomen. Ik heb het je alles geleend. En wat heb je ervan gemaakt? Oh, waar moet je blijven als de Heere je verantwoording afeist? Wat moet je dan zeggen? Heren, alles wat u mij leende, dat ben ik niet één keer verloren, maar 1000 keer. En dat door eigen schuld. Die man kon nog zeggen, het is een ongeluk, maar wij, gemeente, wij. Dat beeld van de Heren. Kijk, als je zo beseft, hè, dat je het kwijt bent, kijk, dan kom je in de nood. En dan ga je het zeggen. Wat we gezongen hebben. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere. Niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, waar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Gemeente, weet u wat de Heere zegt? Tegen u en tegen jou. En hij neemt ons bij de hand, ook vanmorgen. En hij zegt, waar ben je het nou kwijtgeraakt? En dan neemt hij je mee en dan moet je het aanwijzen. En dan moet je het zeggen, Heere, daar in het paradijs. Want daar ben ik van u afgevallen, Heere. Daar ben ik het kwijtgeraakt. Waar is het gevallen, Heere? Daar ben ik gevallen. Van u afgevallen. Gemeente, weet u wat het wonder is? Dat de Heere dat hout gaf. Hoor het evangelie. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Echt gegeven heeft. Gods onuitsprekelijke gave voor schuldenaren die niets kunnen terugbetalen, die het alleen maar erger kunnen maken elke dag en dat beseffen. Gegeven in de kribbe van Bethlehem, gegeven aan het kruis van Golgotha, gegeven in de belofte van het evangelie, ook vanmorgen, aan u en aan jou. Gegeven. Wat een wonder, gemeente, wat een wonder. Dat is toch een wonder. Gegeven. Opdat nou alles terug zou komen. Opdat nou alles terug zou komen wat wij verloren hebben. Alles. In hem. De Heer Jezus, hij is de weg naar het kruis gegaan. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft alles terugbetaald. Hij zorgt ervoor dat dat beeld van God dat we kwijtgeraakt zijn, terugkomt. O gemeente, wat een wonder. Ook daar moet het op uitlopen. Hè? En dan mag ik het vanmorgen tegen u zeggen. Dan mag ik het vanmorgen tegen u zeggen. Neem het tot u op. Neem het tot u op. Steek uw hand uit. Ja, zegt u, maar dat kan een mens niet. Ik zeg het u, in de naam des Heren, steek uw hand uit. En hij nam het tot zich. Ja. O gemeente, dat is die toe-eigening van het geloof. Ja, toch? Die geschiet alleen door het geloof. Kijk, God geeft zijn belofte. Wat doet u ermee? Gaat u er nog aan voorbij? Of is het voor u een wonder dat dat ijzer boven kon drijven? Dat het bloed van Jezus Christus wast en reinigt van alle zonden. Ik mag het u vanmorgen verkondigen. De Heer Jezus heeft alles teruggebracht. God de Vader heeft hem op de morgen van de opstanding uit het graf doen uitgaan. En natuurlijk, gemeente, dan is het nodig dat wij dat geloof ook deelachtig worden. Dat wij ook deel krijgen aan de Heer Jezus. Dat de Heilige Geest dat ook in ons hart werkt. Hè? Zeker waar, gemeente. Maar u wordt er vanmorgen ook toe opgeroepen. En wat is het dan een wonder, hè? Als je als een schuldverslagen zondaar de Heer Jezus mag ontvangen in je hart. En het mag geloven dat Hij gegeven is. Gegeven. En wie Hem door het geloof mag omhelzen, die hoeft Hem nooit meer terug te geven, gemeente, nooit meer. O, dan mag u werkelijk aan Hem verbonden raken. Hij wordt weggeschonken door de Heilige Geest in het hart van een zondaar die het uitroept, Heere, het was nog wel geleend. En gemeente, waar je zo aan de Heer Jezus verbonden raakt, kijk, daar krijgt God alles terug. Eerst in de rechtvaardiging, want dan ben je heilig en rein voor God. Mankeert er niks meer aan. En dan ook in de heiliging en in de heerlijkmaking. Dan komt dat beeld van God weer terug. Hier op aarde in beginsel, maar straks volkomen. Dan krijgt God de eer en de lof en de dank en de aanbidding die Hij waard is om te ontvangen. Zalig bent u, zalig ben jij. Als je dit wonder kent en als u het nog niet kent, roep het uit. Met die man. Heer, ik heb alles geleend, ik ben alles verloren. En hoor dan eens wat de Heere zegt. Neem het tot u op. Amen. Gemeente, laten we zo samen zingen van Psalm 40 en daarvan het eerste vers, of nou ja, zingen met ons hart. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd, maar Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft Hij hulp geschonken, gevoerd. Uit modderig slijk, mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. 40, het eerste vers. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, we willen u danken voor uw onuitsprekelijke gave. U wil uw zoon aan ons kwijt. Ach, Heere, aan mensen die alles kwijtraken. En die alles verspelen. En die alles verzondigen. En die man die raakte het nog per ongeluk kwijt. En wij moedwillig. O lieve Heere, u brengt ons terug op de plaats waar we het kwijtgeraakt hebben. Voor het eerst of opnieuw. Maar u schenkt ons ook dat grote wonder. Dat u het terugbrengt, Heere. Dat u het bent die redt, Elisa. Heere Jezus, dat hebt u gedaan. U, door het hout des kruises, wat heeft het u veel gekost? Het heeft u, Heere Jezus, alles gekost. Het kostte u uw leven. Heere, wij bidden u, geef dat wij van dit wonder mogen leven, Heer. Dat het diep tot ons zal doordringen. Dat het de dragende kracht van ons bestaan is en wordt. Heere, wij danken u voor het evangelie. Dat u de wereld zo lief had. Dat u uw zoon gaf. Voor ons onbegrijpelijk, onbevattelijk. En toch wat een wonder. Als we er een glimp van mogen opvangen. Als we hem mogen zien. Uw lieve zoon. Als het geloof. Ja, ons geschonken wordt en wij hem mogen zien, maar ook omhelzen, ontvangen. En dat de koning in mag rijden, Heere. O, dan moet u de lof en de dank en de eer ontvangen. Dan wordt het vreugde in het hart, vreugde in de ziel, Heere. Maak het zo voor ons allen. En dat er niemand zal zijn die het niet ernstig zal nemen. Die niet zal denken, nou ja, goed, ik zie dan wel weer wat ik tegen God ga zeggen. Als ik voor hem moet verschijnen. Heere, dat we niet zo dwaas zouden zijn. Maar dat we nu er werk van zouden maken. Dat u onze schepper bent. Dat u de grote eigenaar bent. Heere, doordring ons ervan. Van dat besef. Met die Heilige Geest. Heere, alleen die Geest. Die is het. Die Heere is en levend maakt. Wij bidden u dan. Zie ons zo aan in uw zoon en hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, tenslotte willen we nog luisteren, zingen. Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven en uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het recht gemoed van al uw gunstvolk goed. 52, 7. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw hart tot de Heere God. Ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.